Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren en de Heere voor de viering van vandaag dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. Ik noem nu het derde vers van Psalm 118. De kerkraad wenst u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen het vierde vers van Psalm 118. Er is aan de spits getreden dergene die mij hulpe biedt. Psalm 118, vers 4.
Thank you.
Als leefregel van de dankbaarheid luisteren we nu naar de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting van de Heer Jezus Christus. En daarna willen we zingen uit op toonhoogte 308, de versen 1 en 4. Zingt een nieuw lied voor God de Heere en weest van harte zeer verblijd. De Heilige Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. Eerste en het vierde vers van op toonhoogte 308. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Met het oog op de voortzetting van de viering van het heilig avondmaal wil ik met u een verkort formulier lezen uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Gemeente van Christus hoort de woorden der inzetting van het heilig avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en, uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn, evenzo opdat we door die Geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 101 en 2. Juicht aarde, juich alom de Heer, dient God met blijdschap. Geeft hem eer, de Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. De versen 1 en 2 van Psalm 100 zingen we. Opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel treffen we nog een zestal lege stoelen aan. Zijn er onder ons nog broeders of zusters die willen gedenken bij brood en beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus? Dan is daar nu de gelegenheid voor. En anders is dat voor ditmaal de laatste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus al zo werd vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ter afsluiting van deze tafel willen wij samen lezen de psalm waar we zojuist ook uit hebben gezongen, psalm 100. Een lofpsalm. Juich voor de Heere, heil de aarde, dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig, zijn trouw van generatie op generatie. Zingen wij nu van psalm 100, de versen 3 en 4. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Het derde en het vierde vers van psalm 100.
Thank you.
Wij lezen nu samen de woorden van dankzegging uit het formulier. En daarna danken we voor de bediening van het sacrament. En bidden we om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen samen danken en bidden. Almachtige, tegen God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze uw weldaden. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En ziende op hem, mogen we ook van u vragen of u ons een goed en gezegend samenzijn geeft rondom de open Bijbel. Wil ons leiden door uw woord heen, door uw geest. En wilt u ons steeds weer laten merken dat u als gids voorop gaat. Zegen ons in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. En dat we u bedoelen, u de lof toebrengen die u zo waard bent om te ontvangen. Zegen ons hier samengekomen in de kerk, als ook een ieder die met ons meeluistert thuis via de kerkradio of later via het internet. En we bidden van u, wilt u er zelf voor zorgen dat uw woord zich hecht in onze harten, ja in onze handen en voeten, in heel onze handel en wandel, opdat we leven tot eer van u. Wie we dan ook zijn, waar we dan ook gesteld zijn, wil ons voor struikelen bewaren en ons opbeuren als dat toch het geval was. wil ons vergeven, ons overtreden tegenover u, tegenover de naaste, tegenover onszelf. En hoor ons enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit 1 Samuel 23, de versen 1 tot en met 14. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij het slotgedeelte van 1 Samuel 22. Wij vervolgen nu met het lezen van 1 Samuel 23, de versen 1 tot en met 14. Men vertelde David, zie, de Filistijnen strijden tegen Keila en ze plunderen de dorsvloeren. En David raadpleegde de Heere en vroeg, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De Heere zei tegen David, ga, u zult de Filistijnen verslaan en Keila verlossen. De mannen van David zeiden echter tegen hem, zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd, hoeveel te meer als we naar Keila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan. Toen raadpleegde David de Heere opnieuw en de Heere antwoordde hem en zei, sta op, trek naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Zo gingen David en zijn mannen naar Keila. Hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg, bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Keila. En het gebeurde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David vluchtte in Keila. Hij kwam met de efod in zijn hand. Dat Saul verteld werd dat David naar Keila gekomen was. En Saul zei, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen om naar Keila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Toen David te weten kwam dat Saul dit kwaad tegen hem beraamde, zei hij tegen de priester Abjatar, breng de efod hierheen. En David zei, Heere, God van Israël, uw dienaar heeft duidelijk gehoord dat Saul van plan is naar Keila te komen om de stad omwille van mij te gronden te richten. Zullen de burgers van Keila mij in zijn hand uitleveren? Zal Saul komen zoals uw dienaar gehoord heeft? O Heere, God van Israël, vertel het uw dienaar toch. De Heere zei, hij zal komen. Daarna zei David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen overleveren in de hand van Saul? En de Heere zei, ze zullen u overleveren. Toen stonden David en zijn mannen op, ongeveer 600 man, en ze vertrokken uit Keila. Ze gingen waar ze maar konden gaan. Toen Saul verteld werd dat David uit Keila ontkomen was, zag hij ervan af om daarheen uit te trekken. David verbleef in de woestijn, in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland, in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar stilstaan bij deze 14 versen. En het viel me op van de week bij het lezen daarvan en het herlezen, dat God nogal een aantal keer wordt genoemd en ook wordt, ja, ik zeg maar, gebruikt. Dan loopt het uit op vers 14, maar God gaf David niet over in Sauls hand. We hopen dat met elkaar te bezien. Maar voordat we dat doen, willen we eerst nog zingen, en wel uit Psalm 119, daarvan de versen 29, 36 en 37. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed, ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. De versen 29, 36 en 37 van Psalm 119. Gemeente des Heren, wat zou het fijn zijn om daar nu te kunnen blijven zitten. Ik zeg waar? Nou, hier, aan de tafel van het avondmaal. Je zegt, ja, maar dat kan toch niet? Ja, oké. Maar dat zijn wel momenten die wil je bewaren. Daar ben je zuinig op. Die zijn kostbaar voor je. Dat koester je misschien wel. Hier is het rust, vrede. Datzelfde, dat geldt voor Abjatar. Hij had van David te horen gekregen, blijf bij mij ben je veilig. Want David die weet zich als aanstaande koning over Israël in de hoede van de hemelse koning. En daarin laat hij anderen graag delen. Delen in Gods overvloed. En toch, hè, toch weet David dat hij geen koning is, aanstaande koning op een eiland, teruggetrokken, veilig. Zo van, wie doet me wat? En wat dat betreft sta je ook als christen altijd weer op de tocht. Altijd weer in de wind. Altijd weer midden in de wereld. Midden in de strijd. Midden in de gemeente. De gemeente van God die God je gegeven heeft, waarin God je geplaatst heeft met een opdracht, met een roeping. Maar bovenal ook de opdracht om te blijven bij. We hebben het daar op de gemeenteavond, jongstleden dinsdag, nog over gehad, over dat blijven. Aan de hand van Johannes 15. Dat was Jezus' opdracht aan zijn discipelen. Zoals een rank blijft in de wijnstok om uiteindelijk vrucht te kunnen dragen, anders wordt het niks. Blijven. Zelfs in dat ruige berglandschap waar David aan het eind van ons schriftgedeelte dan terechtkomt. We gaan dat bezien. Wat David meemaakt is hier opnieuw een her en der heen en weer geslingerd worden en maar vluchten. Vluchten als een opgejaagd dier. En ondanks dat valt het me op hoe David begaan is met zijn landgenoten. Eigenlijk is David niks. Hij is nog geen koning en hij is geen herder meer. Ja, een vluchteling. Misschien een beetje een bendeleider. Ze hoeven hem hier maar te vertellen dat Kehila belegerd dreigt te worden. En dat neemt hij niet. Dan komt hij in actie. Kehila, dat is een grensplaats van Israël tegen het land van de Filistijnen aan. En zodoende is dat stadje Kehila ook een heel makkelijke prooi voor dat buurvolk. En ze zijn al bezig. De dorsvloer wordt geplunderd. Dat betekent dat wat ze als oogst hadden binnengehaald en wat ze nog verder aan het verwerken zijn en wat uiteindelijk brood moet worden, dat wordt geroofd. Ik vond dat best vreemd toen ik dat las, want opnieuw gaat het dan vroeg of laat in dat leven van David om eten, om voedsel. Hebben we die toonbroden gezien, het heilige voor de onheilige, de akkers en de wijngaarden waar Saul over sprak. En hier dus de plundering van die dorsvloeren. Als dat gebeurt, dan betekent dat honger op langere termijn. En dat kan David niet over zijn kant laten gaan. Er moet wat gebeuren. Zal ik ingrijpen? We hebben het gelezen, hè, wat hij doet. Hij raadpleegt God. En dan geeft God hem toestemming om de Filistijnen te verslaan, om Kehila te bevrijden. Zelfs als een manschappen die inmiddels, sinds het voorvorige hoofdstuk, anderhalf keer zo groot is geworden, van 400 man naar zo'n 600 man, die zijn bang om hier aan te beginnen. Ze hebben hun huidige koning Saul al niet mee. Straks krijgen ze de Filistijnen ook nog tegen zich. Maar dan opnieuw krijgt David van God te verstaan, doen, gaan. Ik geef de Filistijnen in je hand. Dat is mooi, hè, om zo te lezen. David heeft contact met God. Hij zuigt het niet uit zijn duim. Hij heeft het niet uit een glazen bol. Het is geen gevoel, het zijn woorden. God spreekt tot hem. En er komt ook een andere openbaringsbron, was er niet in die dagen, dan een profeet of een priester of een godspraak. Dan wil ik je wel vertellen dat ik blij ben met die Bijbel. Met dat woord van onze God, met de God van het woord, en dat ik daarmee onderweg kan zijn. Soms, hè, dan krijg je van mensen te horen dat God het een of het ander hen heeft ingegeven, hen heeft duidelijk gemaakt. En daar valt niet over te praten verder. Dat durf je soms ook niet. Daar ga je niet tegen in, want ja, als God hen dat gezegd heeft. Het kan ook nog zijn dat ze het gedroomd hebben, in een droom te verstaan hebben gekregen. Wonderlijke ervaringen. Met daarachter soms ook gevaarlijke manipulaties. En daarom zeg ik, wat ben ik blij met dat woord van onze God. En dat hij me dat ook nog eens een keer heeft gegeven als een toetssteen. Om dat wat ik meen, dat wat ik denk, dat wat ik voel, om dat daaraan te toetsen. Klopt het wel? Stemt het wel overeen met wat de Bijbel me zegt? Want God laat jou geen dingen doen die tegen zijn eigen woord ingaan. En daarbij, God schakelt jouw eigen denken en eigen doen en eigen verantwoordelijkheid niet uit, maar in. En dat merk je ook aan deze geschiedenis. David die brengt die Filistijnen een gigantisch grote slag toe en die inwoners van Kehila die worden bevrijd. Zo had God het ook gezegd. Zo had hij het ook beloofd. Wat God zegt, wordt werkelijkheid. Maar daarbij heeft David niet het toekijken gehad. Hij werd er volledig bij betrokken. Bij zijn spreken schakelt God geen mensen uit, maar in, met hun eigen verantwoordelijkheden. Wie, zoals David hier, de overwinning toegezegd krijgt, die moet wel in de strijd gaan en de strijd aangaan. Maar dan zien we daar ineens Abjatar verschijnen. Abjatar, zoon van Achimelech, de priester van destijds, uitgemoord, heel dat gezin, heel die stad, door Doeg. Abjatar is de dood ontsprongen. En via Abjatar komt het verhaal binnen dat er het een en ander op touw staat. En eigenlijk snap je niet wat die jongen ineens moet, te meer omdat er tussen streepjes ook nog iets bijgeschreven staat. Ach, ik begrijp hem wel. David had gezegd, blijf bij mij ben je veilig. Maar hij heeft iets meegebracht. Een efod. En met dat hij die efod heeft meegebracht, zegt hij, Saul is onderweg. En hij probeert je te vangen, David. Als jij in Keila blijft, en dat kunnen we wel snappen, als je in een stad zit met muren en poorten en je denkt veilig te zijn, dan klopt dat. Maar zolang die vijand voor de poorten zit en je kunt er niet uit en er kan niemand in, op de duur dan verhonger je. Op de duur komt er geen water meer de stad in. Op de duur dan red je het niet. En daarom waarschuwt Abjatar. En Saul die denkt, nou heb ik hem. Als een muis zit hij in de val, alleen hij zegt er nog iets bij. Heb je het gelezen? God heeft hem in mijn hand gegeven. Dat is mooi, hè? Wat Saul zo dolgraag wil, daar noemt hij God bij. Hier zie je het gebeuren, wat ik net bedoelde. Wat Saul zo graag wilde, daar noemt hij God bij. Eigenmachtig noemt hij daar God bij. God heeft hem in mijn hand gegeven. Hoe kom je daarbij, Saul? Waar haal je dat toch vandaan? Ja, waar gebruik je God zoal voor? Voor welke kar span ik God? Waarbij ondertussen ik toch de richting kan aangeven en de teugels in handen heb. Maar het klinkt zo goed, hè? God heeft hem in mijn hand gegeven. God wordt er even bijgehaald. Ga je zo met God om? Ik zeg hem, ik regel het wel. Ik. Dan kijken we verder, dan komt dus die efod tevoorschijn. En die efod, voor wie het nog weet, die zijn we een aantal zondagen terug ook al eens een keer tegengekomen. Je weet dat David aanklopte bij Achimelech voor brood en dat worden dan de toonbroden. En daarna wilde hij ook een wapen hebben en dat wordt dan het zwaard van Goliath, de reus, die door hemzelf was gedood. En daar staat er al bij geschreven, dat zwaard dat lag gewikkeld in een kleed achter de efod. Wat is dat dan, zo'n efod waar Abjatar mee aan komt dragen? Een efod, dat is het uniform, zou je kunnen zeggen, van een priester. Het gewaad van een priester, een kledingstuk, mantel. En was je een gewone priester, dan was zo'n priesterlijk gewaad heel eenvoudig. Vaak wit van kleur, lang tot op de grond. Maar was zo'n efod, zo'n priesterlijk gewaad van de hoogpriester, dan was het veel meer versierd met stiksels, gouddraad, allerlei versieringen met een voorstuk en een achterstuk. En dat voorstuk, dat hing bij de hoge priester op zijn borst. En op dat voorstuk, daar zaten 12 edelstenen. Die vertegenwoordigden elk van de stammen van Israël. 4 rijen van 3. En op elk van die edelstenen stond de naam geschreven van zo'n stam. En dat betekende eigenlijk te zeggen dat de priester optrad als vertegenwoordiger van het hele volk. Je zou kunnen zeggen, onze hoge priester Jezus Christus draagt zo ook onze namen op zijn hart. Maar we zijn er nog niet. In die borstlap, in dat borststuk, de voorkant van dat priesterlijke kleed, was een zak verborgen. En in die zak zat de Urim en de Toemim. Wat dat geweest is, dat weten ze niet. Voor het gemak maken we er maar steentjes van. Een witte en een zwarte bijvoorbeeld. Of stokjes hout, een korte en een lange. En die Urim en die Tumim in die borstzak van die efod van de priester, die diende ervoor om God om raad te vragen. De ene steen of het ene stokje betekende ja, het andere stokje betekende nee. Een bevestigend antwoord en een ontkennend antwoord op een vraag die gesteld wordt door de vragensteller. Nou, gelukkig kon David daar dus over die efod beschikken, want die priester Abjatar, die had zich bij David aangesloten en bleef steeds heel dicht bij hem. Is zo'n efod dan een soort goddelijk antwoordapparaat? Kun je met eerbied gesproken dan God aanroepen en vragen of hij op dat moment daar een concreet antwoord wil geven? Een soort multiple choice systeem, waarbij wij de Heere God onze vragen voorleggen en de Heere God een van onze mogelijkheden mag aankruisen. Heel dat gedoe met die efod en zo'n Urim en Tumim, dat klinkt ons in onze cultuur misschien wat vreemd in de oren, erg raar. Maar laten we niet vergeten, de geschiedenis van het Oude Testament maakt ook daarin een ontwikkeling door. Israël moest leren om te vragen naar Gods wil. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat wil God nou van me? En in die vroegste geschiedenis van Israël gebeurde dat dan ook. Alleen na David zijn tijd zie je dat die Urim en die Tumim niet meer worden gebruikt en niet meer worden genoemd. Dat heeft dan ook weer te maken met de komst van profeten. En die maakten de wil van God heel duidelijk bekend. Zo zegt de Heere. En nog weer later in het Nieuwe Testament, met de komst van de Heer Jezus Christus, wordt alles nog weer anders. Je zou haast kunnen zeggen, hij is de vervulling van de Urim en de Tumim. Dan worden er geen orakels meer geraadpleegd. Als laatste priester en profeet is Jezus op aarde verschenen om koning te zijn. En om mij onder zijn heerschappij, onder zijn koningschap te stellen. Iedere keer weer opnieuw. Want alleen in zijn hoede ben ik wel geborgen. En zet ik mijn treden in zijn spoor. Destijds, een paar jaar terug, had je van die armbanden. WWJD stond erop. Niet wat wil je drinken, maar what would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus gedaan hebben? Wat is nou tot zijn eer? Welke kant moet ik op met mijn leven? Al bijbellezend kom je tot die vragen. En al studerend in dat woord kom je ook antwoorden tegen. Wel overwogen. En David heeft hier dus zo zijn vragen aan die efod. En hij hoort dat er omwille van hem een stad te gronden gericht gaat worden, Kehila. Nee, hè. Niet weer, hè. Zoals dat in het vorige hoofdstuk ook gebeurd is. God maakt hem duidelijk dat Saul zal komen. En God maakt hem duidelijk dat ook de inwoners van Kehila van plan zijn om David over te leveren. En gaat hem dat worden? Nee. David neemt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij laat dit, wat God voorzegd heeft, niet maar als een vloedgolf over hem heen komen. Van nou ja, dan moeten we dat maar ondergaan. Hij vlucht. Het is heel anders, hè, dan dat we bijvoorbeeld zien in het Nieuwe Testament rondom de lijdensaankondigingen van de Heer Jezus Christus, waarvan wij zouden denken, en ook iemand als Petrus dacht van, ja maar Heere, dat zal niet gebeuren. Zorg dat u wegkomt. Ja, Maar wat hebben we gedacht, herdacht, bij brood en bij beker? Hij voor mij, omdat anders ik voor altijd en eeuwig de dood zou moeten sterven. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, dat moest doorgang vinden. Zo heeft Jezus moeten zijn in de dingen van zijn Vader. Hier gaat David het geweld uit de weg. En heeft dat raadplegen van die efod nu een verkeerd resultaat gehad? Had God het dan mis? Nee, omdat David zijn verantwoordelijkheid kende en wegvluchtte uit Kehila, kon Kehila hem niet meer gevangen nemen en kon Saul hem ook niet meer arresteren. Was hij wel gebleven, dan was hem dat zeker wel overkomen. Maar waar moet je dan heen, David? Die stad die leek zo veilig. Die plek die leek zo op een top geregeld. Nou, dat hebben we gelezen in het laatste vers van onze schriftlezing, waar het op uitloopt. David is in de woestijn, David is in de bergvestingen. En die regel, dat 14e vers, dat lijkt op een psalmregel, want het wordt gewoon dubbel gezegd, alleen net even omgekeerd. De woestijn, bergvestingen, en dan wordt er gezegd in de bergen, in de woestijn, Zif. De veiligheid en het comfort van de stad wordt door David ontvlucht. Daar moet hij het niet zoeken. Dat moet hij inruilen voor de woestenij. Voor het onherbergzame, de bergen. En dan? Het is toch niet ideaal om daar naartoe te gaan. Verre van dat, de woestijn, het woeste berglandschap, is geen pretje. Kijk, wij gaan naar Oostenrijk op vakantie. En anderen naar Zwitserland of Italië. En voor je plezier naar de berg. En je wandelen of skiën of langlaufen. Maar die bergen die hier genoemd worden, dat is geen vakantieoord. Daar heb je aan alles gebrek. Daar heb je geen hapje en geen drankje wat je tegenkomt. Geen natje en geen droogje. Het is daar niet leuk en het is daar niet lekker. Je wordt misschien wel teruggeworpen op jezelf helemaal. Je wordt verzocht door allerlei gedachten, bijgedachten. Hopeloosheid en wanhoop. Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Oh ja, Saul. Bleef hem zoeken. Alle dagen. De vijand, de tegenstander, blijft je najagen. Want die wil je in zijn macht. Die wil jou als prooi. Alle dagen. Hij zit niet stil. En hij vindt het prachtig als ik wel stil zit. En niet weet waar ik het moet zoeken. En die grote tegenstander is uit op je leven. Beter gezegd op je dood. Ook na het heilige avondmaal. Vast en zeker. Als je weer onderweg begeeft naar huis. En je komt weer op je werk of op school of waar dan ook. Dan zijn er soms van die mensen die je even een por geven, een prik. En die proberen je pijn te doen, je belachelijk te maken. Je naar het leven te staan, je het leven zuur te maken. En dan vind ik het zo mooi dat er staat, ondanks die woestijn en dat gebergte en die bergen en die woestijn Zif, maar God gaf hem niet over in zijn hand, in Sauls hand. Hé, wat stond er ook alweer? Wat lazen we in vers 7? Daar beweerde Saul, en dat zegt hij ook, God heeft hem in mijn hand gegeven, in mijn macht. Ja, Saul, dat had je gedroomd. Dat heb je zelf maar verzonnen, uit je duim gezogen. Je haalt God erbij, Want je denkt met God aan je kant heel de wereld wel aan te kunnen. Maar jij kunt niet over God beschikken. Je kunt zijn naam wel overal bijnoemen en opplakken en bijhalen en voornoemen. Maar dat kan niet. Dat houdt niet. Ik heb God niet in mijn macht. Hij houdt mij bij het leven. Heel dicht bij hem. En bij hem alleen schuil ik. En bij geen ander. Hij die voedt met brood en wijn zal vast wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Dat vertrouw ik in kleinheid, in afhankelijkheid. Wat zou het fijn zijn, hè? Om daar te kunnen blijven zitten. Ik zeg waar. Nou daar, aan de tafel van het avondmaal. Je zegt, ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar dat zijn zulke heerlijke, prachtige, rustige, vredige momenten. En daar ben ik zo zuinig op. Ach, weet één ding. Die momenten aan tafel bij brood en bij beker, of in de woestijn, of in het gebergte, of in de dalen. God, mijn God, zal met me zijn, want niet laat hij los wat hij begon. En zo kan ik verder. Niet dankzij mezelf en mijn eigen wijsheid, maar God dank. Dankzij hem alleen, die het al volbracht. Amen. We gaan zingen van Psalm 145. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 3, 4 en 5 van Psalm 145. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wij danken u voor die overvloed waarmee u tegemoet treedt in het leven van elke dag aan geen ding gebrek, maar ook aan de tafel van het heilig avondmaal. Bij brood en bij beker te gedenken de bittere dood van uw zoon, triest en treurig als we het aan de buitenkant beschouwen. Maar wat een rijkdom is erin gelegen, waarvan u ook uitdeling houdt. En daar wilt u ons mee sterken in het onderweg zijn door dit leven, dat soms ook zo lijkt op een bergtocht, zonder dat het recreatief bedoeld is. Gaande door een woestijn, vol gevaren om ons heen. En dan toch te weten, als God mijn God maar voor me is, dan is er niemand mij tegen. Niets kan ons scheiden van die liefde van u, waarmee u ons hebt lief gehad in de Heer Jezus Christus. En wat zijn er een aantijgingen, en wat zijn er een aanvallen. En wat is de duivel listig en machtig, maar u bent almachtig. Laat ons dat telkens weer voor ogen staan, ter harte nemen, te binnenbrengen. Levend heel dicht bij uw woord, lezend in uw getuigenis, dat vast en dat zeker is, en dat juist aan ons als eenvoudige mensen uw wijsheid leert. Laat ons zo ook weer van hier gaan, want hier blijven, dat is geen optie. We worden weer geplaatst op de plek waar u ons roept en stelt, midden in de wereld, om daar ook kerk te zijn. Gelovigen te zijn, uitdragers te zijn, etaleurs van de goede dingen van u, van uw koninkrijk. Heere, leid ons daarin door uw woord en door uw geest. En neem ons in uw hoede, want alleen bij u zijn we wel geborgen. We willen u danken voor nieuw leven in de gemeente, dat Roos geboren mocht worden bij Arend en Geerte van Zetten. Heere God, wil dit jonge meisje in uw vaderhanden nemen en houden, en de ouders de kracht en de lust en de liefde geven om haar voor te gaan, opdat ze als een roos mag opbloeien en openbloeien mag geuren tot eer van u. Wil zo in alles een God van nabij zijn, ook aan allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, in de gezinnen, maar ook in al het jeugdwerk en het gemeentewerk, opdat daar ook bloei mag zijn. En we geuren van liefde en van trouw. Heere God, we bidden u voor de zieken thuis, mensen die behandelingen ondergaan, kuren hebben. We bidden u in het bijzonder voor mevrouw Hommerson in Vrijthof, waar ze revalideert, geeft dat het goed mag komen. Alle narigheid die zich over haar heeft uitgestort. Geef, Heere God, dat ze te midden van alles en vele vragen toch haar houvast in u mag hebben en houden. En dat u het bent die erbij is, als een God die trouw houdt. We bidden u voor de benoeming van jeugdouderling, die is uitgegaan naar Kees van Dijk. Geef hem wijsheid en inzicht, maar ook vrijmoedigheid om het ambt waartoe hij benoemd is te kunnen aanvaarden. Geef hem daarvoor ook de afhankelijkheid van u. En dat ook met het oog op de jeugd van de gemeente en een stuk leiding gegeven mag worden. Heere God, we bidden u ook voor de aanstaande vacatures die er zullen komen in de kerkenraad. Dat we als gemeente daarvoor gedurig onze handen mogen vouwen, maar ook mee zullen denken om namen in te dienen, onze verantwoordelijkheid in deze te verstaan, opdat uw gemeente gebouwd wordt. Onder uw zegen, onder uw trouw. Heere God, bewaar en vermeerder zo uw kerk, ook over het hele rond van de aarde. We mochten onze gaven geven aan de avondmaalstafel voor de Stichting Open Doors. De kerk in de verdrukking, de vervolging, ondergronds soms. Geef daarbij die broeders en zusters het hou vast aan uzelf, Heer Jezus Christus. En dat ze het merken dat u een waarmaker van uw naam bent. Ik ben erbij. Ik laat niet los. Blijf bij mij. Bij mij ben je veilig. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben. Tot aan de uiterste einde van de aarde. Zegen allen die daarvoor ook in zendingsdienst zijn uitgegaan. In ons land en daarbuiten. En dat ze hun arbeid mogen verrichten. Tot eer van u. In afhankelijkheid van die ene naam, gegeven onder de hemel. Daardoor moeten we zalig worden. Een andere, een tweede naam komt er niet. Heere God wil ons horen en verhoren. Niet omdat wij dat verdiend hebben of waardig zijn. Maar uit genade bidden we het van u. Pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus alleen. Bidden we het in zijn naam, want die geldt voor u. Amen. Wij mogen onze liefdegaven geven voor De Bron in Rotterdam. Gemeente van René van Loon, die daar bezig is en een gebouw heeft waaraan we mogen bijdragen opdat velen geworven worden en daar onderdak vinden. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Ook dat bevelen we van harte in uw milddadigheid aan. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 203, de versen 1, 2 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Onrustig leef ik, opgejaagd door 1000 dromen uitgedaagd, die liegen, lokken en verleiden. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, uw komst, de grote ommekeer. Op toonhoogte 203, 1, 2 en 5. Ga dan nu heen in vrede en wees een zegen met deze zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.